Boekenslaan, 9 augustus 2020. Hartelijk welkom, broeders en zusters, jongeren, gemeente van Jezus Christus, luisteraars. Vanmorgen is er weer een online dienst van onze gemeente, omdat we door de coronamaatregelen nog niet in ons eigen witte kerkje in Boekenslaan samen kunnen komen. Mijn naam is Martin Klaus en ik mag deze dienst verzorgen. Het is allemaal anders. U zit thuis en we kunnen elkaar niet ontmoeten. En dat missen we toch. En wat ook anders is, dat is dat er geen collecten worden gehouden. En daarom willen we u toch vragen om het werk van de gemeente te steunen door een bedrag over te maken naar ons bankrekeningnummer. NL 94 Rabo 0117 455 954. We willen dan nu de dienst beginnen met het zingen van gezang 356, al de drie versen. Van u wil ik zingen en al juichend getuigen en ik wil u loven en danken. Gezang 356. Zullen we een moment stil zijn om een zegen te vragen voor deze dienst? Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade en vrede zij ons van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Zingen we dan nu het Klein Gloria.
And I
We willen luisteren naar een verootmoedigingslied. En dat zal Rianne de Boer voor ons spelen op de trekharmonica. Ja, u mag het ook mee gaan zingen. Het is uit de Evangelische Liedbundel, lied 302. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden u en reinig mijn hart. ELB 302. Zullen we samen bidden? Ja, machtige Heer, trouwe God, we komen in deze dienst tot u. En we willen u dankzeggen dat wij tot u mogen naderen, dat wij bij u mogen komen, altijd weer, dat wij altijd u mogen zoeken en ons tot u mogen richten. We vouwen onze handen en we buigen ons hoofd. En zo komen wij tot u. Want Heer, zoals we net al hebben gezongen, hoor naar ons, zie ons staan, zondig en onrein. Heer, wilt u ons vergeven? Wilt u vergeven al wat we verkeerd hebben gedaan, ook in deze afgelopen week, wat we misschien in gedachten verkeerd hebben gedaan, wat we verkeerd hebben gezegd, of de daden die verkeerd waren, Heer, waarbij we u verdriet hebben gedaan, maar misschien ook onze naaste. Heer, wilt u ons aanzien in Jezus Christus? Wilt u zo naar ons kijken en ons vergeven? Want Heer, dat hebben we nodig. Heer, het is in deze tijd moeilijk. Moeilijk omdat wij als gemeente niet samen kunnen komen. En dat willen we wel graag. Maar het kan op dit moment nog niet. Heer, toch willen we u danken dat we via de techniek en via de computer of telefoon en iedereen die thuis is toch verbonden kan zijn. En dat we op die manier toch een dienst kunnen houden. En die thuis kunnen beluisteren en ook mee kunnen zingen. En dat we ook kunnen lezen en uw woorden kunnen aanhoren. Uw woorden ook kunnen overdenken. Heer, maar wanneer wij uw woord openen, dan hebben wij ook u nodig. Hebben we ook de Heilige Geest nodig om de woorden te begrijpen en ook om ze uit te spreken. Heer, wilt u werken met uw geest in onze harten, zodat we getroost en gesterkt worden en dat we uw woorden begrijpen en dat we zo ook groeien in ons geloof. Kom zo met uw geest in ons hart. En raak ons aan. Heer, wij vragen dit alles. Wij leggen dit alles in uw hand. Zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nu een gedeelte lezen uit de Bijbel. En dat is de wet zoals die tot de Israëlieten is gekomen. En we willen dat lezen uit Exodus 20. Daar staat het volgende. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die je uit het land Egypte uit de diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. En u zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover deze woorden, deze 10 geboden. 10 geboden die ook lastig zijn om te houden. Als we dat goed over nadenken, als we dat goed beseffen, dan komen we tot de conclusie dat wij steeds tekort schieten. Dat wij ons zo moeilijk aan al die richtlijnen kunnen houden. En dat is ook iets waar Paulus op wijst in de brief die hij geschreven heeft aan de Romeinen. Hij geeft ook aan dat de wet ons duidelijk maakt dat wij zondige mensen zijn. In Romeinen 3 vers 20 lezen we: door de wet is immers kennis van zonde. Maar daar blijft het niet bij. Want als we even verder lezen in vers 23 tot vers 25, daar staat het volgende: allen hebben gezondigd en ze missen de heerlijkheid van God, maar we worden omniet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Er staat omniet, dat is, we hoeven er niets voor te betalen. We hoeven er niets voor te doen. Het is genade. En door genade worden wij verlost door Jezus Christus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. En dat is het lijden en sterven van Jezus Christus. Ja, en als we dat weten en uit die vergevende genade van God gaan leven, ja, dan mogen wij ook onze dankbaarheid laten zien en ons aan zijn leefregels gaan houden. De leefregels die hij gegeven heeft en die Jezus heeft samengevat, zoals opgetekend in Matteüs, in hoofdstuk 22. Daar staat: Jezus zei: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Willen we dan nu zingen van Psalm 43, vers 3 en 4... Psalm 43, vers 3 en 4. Vanmorgen is de schriftlezing uit het Oude Testament, Psalm 1, en uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van Petrus, derde hoofdstuk, vers 8 tot 18. En Melle Veenstra zal deze gedeelten met ons lezen. Aansluitend kunnen we dan luisteren naar het Beamerlied, en dat is opwekking 642, de Rivier.
De schriftlezing van vandaag komt uit Psalm 1 en uit 2 Petrus 3, vers 8 tot en met 18. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gerecht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want is water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van haar gesteld ontmoeten mag. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water.
Het thema van de verkondiging is groeien in de genade, naar aanleiding van 2 Petrus 3, vers 18. En zullen we dan aansluitend na de verkondiging zingen uit gezang 300, de versen 1, 2 en 6. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd. Gezang 300 vers 1, 2 en 6 na de verkondiging. In deze dienst willen we nadenken over groeien. Groeien in genade. Broeders en zusters, luisteraars, ja allen die ingeschakeld hebben. Deze afgelopen dagen was het weer de hoogste tijd om even in de tuin aan de slag te zijn. Na een paar weken met meerdere vakantiedagen was de groentetuin wat blijven liggen. De aardappelen konden geoogst en ook de snijbonen, maar het was nodig om rond de andere planten, de wortelen, de rode bieten en ook de pompoenen, de tuin te schoffelen. en alles wat er niet tussen hoort eruit te bieden. Zo komt er wat lucht en ruimte voor de wortels. Het regenwater dringt beter in en het geeft groei en bloei en een goede opbrengst. Ja, want als er geen ruimte is voor de wortels, als die niet bij het vocht kunnen komen, dan verpietert de plant. Zo is me door een oudere tuinman een keer duidelijk gemaakt. Wie zelf een groentetuintje heeft, weet wat ik bedoel. En wie het niet heeft, kan het zich vast goed voorstellen. Maar we gaan het in deze dienst ook nadenken over groeien. Maar dan groeien in genade. Petrus sluit zijn laatste brief af met onze tekst voor deze dienst. Het is een opdracht, eigenlijk een soort advies aan de lezers en ook aan ons. In vers 18 staat: groei in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Groeien in de genade en daarmee vervolgt Petrus, en in kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. En hij schrijft deze woorden in het licht van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Deze tweede brief is maar een korte brief. Petrus brengt eerst al de lezers in herinnering het goede nieuws van het evangelie, dat Jezus Christus hun en ook onze Heer en Zaligmaker is, en dat we door hem toegang hebben tot het eeuwig koninkrijk. En Petrus onderstreept dit met de woorden dat hij getuige was. En dat hij erbij is geweest en het allemaal heeft meegemaakt. En in het derde en in het laatste hoofdstuk gaat het over de eindtijd. Petrus was er ook bij. Toen Jezus met de discipelen sprak over de eindtijd en al de tekenen waar die laatste dagen aan te herkennen zijn. Misschien was het Petrus zelf wel die Jezus vroeg: Heer, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde: u zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Het ene volk zal opstaan tegen het andere volk en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn en hongersnoden en besmettelijke ziekten. Het is precies zoals in onze tijd nu ook al het wereldnieuws op ons afkomt. En daarnaast zijn er ook nog de ontwikkelingen met Israël, hoe het Joodse volk de afgelopen 100, 150 jaar terugkeert naar het beloofde land. Door de profeten in het Oude Testament al aangekondigd. En die profetieën lijken nu in vervulling te gaan. En hoe dat einde zal zijn? Ja, we weten het niet, maar velen in Beirut zullen deze afgelopen week de gedachte wel hebben gehad dat de wereld verging. En voor hen is dat ook bijna letterlijk daar het geval. Wat er ook uitspringt in dat gedeelte in Matteüs 24, waar dit alles beschreven is, dat is dat er besmettelijke ziekten zullen komen. Hoe actueel is dat niet? Deze coronapandemie met wereldwijd veel slachtoffers en dan te denken aan al die gevolgen, economisch, en de armoede die we kunnen verwachten, de hongersnoden. En is dan dit nu dé aanzet tot het einde van de wereld? Zal dan nu heel de wereld vergaan? Of anders gezegd, kunnen we dan nu toch op heel korte termijn verwachten dat Jezus terugkomt? De afgelopen maanden is deze coronapandemie samen met al die andere signalen aanleiding tot voorspellingen waarbij zelfs jaartallen worden genoemd. Maar, broeders, zusters, luisteraars, het is niet aan ons, mensen, om dat te bepalen en om daar dergelijke stevige uitspraken over te doen. Exacte voorspellingen? Nee hoor, want Jezus heeft heel duidelijk gezegd: van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen in de hemelen niet en ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Toen Petrus zijn brieven schreef, waren er mensen die toen al spottend over de terugkeer en de wederkomst van Jezus spraken. Waar blijft hij nu? Komt hij wel terug? En dan reageert Petrus. Gedreven door de Heilige Geest schrijft hij: maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons. En hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Hij maakt duidelijk dat Jezus echt wel terugkomt, maar dat dit op Gods tijd zal zijn. Wij bepalen dit niet. Want God heeft een heel andere kalender. Bij hem is 1 dag als 1000 jaar. En de Heer, hij vertraagt niet, maar hij heeft geduld met ons. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en behouden worden. En dat is ook de opdracht die de discipelen hadden gekregen. Ga en verkondig het evangelie, de blijde boodschap aan alle volken. En Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en ook Petrus en Paulus, ze zijn op pad gegaan. En ook wij kunnen in deze coronatijd deze boodschap uitdragen aan buren, collega's, klasgenoten, vrienden en kennissen. Breng het maar te sprake dat er in de Bijbel gesproken wordt over de besmettelijke ziekten en al die tekenen van de eindtijd. En dat we uitzien naar de komst van onze Heer. Want dat is toch zo? U verlangt toch naar de komst van de dag van God, naar de wederkomst van Jezus? Petrus schrijft in vers 12 en 13, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat heeft de Heer ons beloofd. En dat geloven wij. Wij verwachten dit niet alleen, maar zien er zelfs naar uit. Een gemeente die leeft in de verwachting van de komst van haar Heer, kan niet anders dan een getuigende gemeente zijn. Iedereen moet het horen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar vervolgens koppelt Petrus aan deze verwachting vast dat we klaar moeten zijn. Klaar moeten zijn voor de ontmoeting met onze Heer. Hij schrijft over een heilige levenswandel en dat we ons moeten beijveren om onbevlekt en smetteloos te zijn, om hem, Jezus, in vrede te ontmoeten. Anders gezegd, span u ervoor in om onberispelijk te zijn, omdat er niets op u is aan te merken. Of doe je uiterste best om behouden te worden. Aha! Zo zult u misschien nu concluderen, we moeten ons aan Gods regels houden en we moeten ons aan de wet houden. Als we dat gaan doen, dan leven we onberispelijk en precies zoals God het wil. En dan komt het goed. Dan heb ik niks te vrezen. Dan kan ik met opgeheven hoofd voor God verschijnen, want er is niets op aan te merken. Dan hoef ik niet bang te zijn voor de ontmoeting met hem, want ik houd me aan zijn wetten en voorschriften. Kijk, daar zit nu net het gevaar waar we mee te maken kunnen krijgen. Daar zit de valkuil waar we in vast komen te zitten. Je best doen, je aan de wet en de regels houden, zoals we die lezen in de Bijbel, en zoals ze ons zijn voorgehouden, ja, vul ze allemaal maar in. Ja, en kijk ook naar Psalm 1, daar staat: welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere, en zijn wet dag en nacht overdenkt. Dan word je dus behouden? Ja, en wanneer je het zo wordt uitgelegd. En dan klinkt heel logisch en past het ook precies bij onze manier van denken. Voor wat hoort wat. Wij doen ons best en dan krijgen we als beloning het eeuwige leven. Dan worden we goed genoeg bevonden voor een plekje in de hemel. Maar, broeders en zusters, jongeren, luisteraars, zo zit het niet in elkaar. Menselijkerwijs is het allemaal heel logisch, maar bij God is alles anders. En dat is ook het allerlaatste wat Petrus ons meegeeft in zijn brief, onze tekst. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Petrus, hij schrijft hier over genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker. Genade, dat is iets wat je krijgt. Je hoeft er niks voor te doen. Je krijgt het zo aangeboden. Je krijgt het cadeau. Je hoeft er geen goede werken voor te doen. Geloof alleen in Jezus. Neem Hem aan als zaligmaker. Hij heeft alle schuld, alle zonde, alle pijn en verdriet gedragen voor ons, voor u, jou en mij. Jezus, Hij is aan het kruis gestorven voor ons. Het is Gods genade dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. Dat is de boodschap. Dat is de blijde boodschap, het evangelie. God heeft nog steeds geduld. Het einde is er nog niet, want Hij wil dat allen behouden worden, dat alle mensen tot bekering en tot inkeer komen, dat alle mensen beseffen: ik heb Jezus nodig om behouden te worden. Petrus, hij haalt in zijn brief aan dat Paulus hier ook over geschreven heeft in zijn brieven, aan Joden en aan niet-Joden. Blijkbaar heeft Petrus die brieven ook gelezen en hij zegt erover dat de woorden van Paulus lastig te begrijpen zijn. Nou ja, Petrus is visser, en Paulus was een wetgeleerde. En het zijn ingewikkelde, lange zinnen. Sommigen verdraaien dan ook die inhoud. Maar Paulus, hij leert in de brief aan de Romeinen dat de wet, de Joodse wet, al die regels ons duidelijk maken dat we zondige mensen zijn. En dat het goed is om daar elke dag een moment bij stil te staan. En ook wekelijks in de kerkdiensten. Laten we hopen en bidden dat we snel weer wekelijks elkaar kunnen en mogen ontmoeten. We moeten er telkens weer opnieuw bij bepaald worden dat we niet gedaan hebben wat God van ons vraagt. En dat we Jezus Christus nodig hebben. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat is genade. Zo oneindig groot. Paulus was daarachter gekomen op zijn tocht naar Damascus. Voor Paulus was genade een geweldige ontdekking. Hij was opgegroeid met de werken van de wet. De last van de wet die drukte op zijn schouders. En hij mocht later aan het Joodse volk vertellen dat ze van die last bevrijd waren. Hij hamerde er keer en keer op dat ze alleen door genade gered werden. Als God zou komen om te oordelen, zouden ze niet op hun werken, maar op hun geloof afgerekend worden. Geen angst voor de duivel en de hel, geen angst voor het oordeel. En jaren later was het Luther, die ook tot de ontdekking is gekomen: sola gratia. Je hoeft in je leven niet gebukt te gaan onder een schuldenlast. Wat een wonderlijke genade en liefde, en wat een bevrijding. Petrus zegt dat we kunnen vertrouwen op Gods belofte en dat we vol vertrouwen op Jezus uit kunnen zien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij roept ons op om te groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Groeien in genade. Groeien. Ja, in genade kun je toch niet groeien? Het is toch alles of niets? Genade is toch een cadeau dat je krijgt? Hoe kun je nu groeien in de genade? En toch is het die manier waarop Petrus erover schrijft. Hij koppelt eraan vast, groei in de genade en in het kennen van Christus. Die groei zit in dat we steeds meer van Jezus leren kennen en ook beseffen hoe groot zijn liefde is. De genade groeit niet, maar mijn bewustzijn ervan, dat we het steeds meer beseffen. En dan worden die woorden van Psalm 1 ook duidelijk. We hebben vreugde in de wet van de Heer, want daardoor leer ik steeds meer hoe groot zijn liefde voor mij is. Groeien in de genade is groeien in de behoefte om te drinken van die genade, dat je er steeds meer van wilt. En een boom die dicht bij de waterkant, bij de bron, bij het levende water staat, die kan groeien, die kan vrucht dragen. Ik ben begonnen met te vertellen hoe belangrijk het is om te schoffelen en het onkruid uit de tuin te wieden. Dan komt er ruimte voor de wortels. Ze kunnen beter vocht opnemen om te groeien. Wanneer wij schoffelen en wieden in ons leven, het onkruid eruit halen, dan ontstaat er ruimte, ruimte voor de geest om te groeien. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dan kan Gods geest, de Heilige Geest, steeds dichter ons bij Jezus brengen. Laat de Heilige Geest toe om in ons leven aan het werk te gaan. Laat Hem de ruimte maken, zodat wij dieper geworteld het levende water kunnen opnemen en groeien. Zo groeien we in genade en in kennis van wat Jezus Christus heeft gedaan voor u, jou en mij. En dan hoeven we niet bang te zijn. Wanneer het einde van deze wereld komt, dan gaan we, als de bazuinen klinken, blij en vol vertrouwen Jezus tegemoet. Amen.
Thank you.
We willen u danken en voorbeden doen. Machtige trouwe God, Vader, wat fijn dat wij dat mogen weten, dat we kunnen groeien in genade en steeds dichter bij u kunnen leven, dat wij mogen drinken uit die bron en dat wij daardoor meer en meer door die geest naar Jezus Christus worden gebracht. Heer, geef dat dat steeds duidelijker wordt in ons leven en dat we zo steeds geraakt door de Heilige Geest steeds opnieuw bemoedigd worden en dat we verder kunnen, elke dag opnieuw, dat wij beseffen dat wij Jezus nodig hebben, dat we het niet van werken moeten hebben, dat we het niet zelf hoeven te bewerken, maar dat alles genade is. Genade, om niets. U geeft het ons, om niets. U biedt het ons aan. Jezus Christus, Hij is gestorven aan het kruis. Hij draagt onze schuld en wij mogen dat aannemen. Deze boodschap van bevrijding en verlossing. Heer, geef dat we steeds opnieuw dat beseffen en van daaruit leven. En dat we zo verder kunnen en dat we ook uit kunnen dragen aan een ieder om ons heen. En dat we zo ook blij zullen zijn, u ook mogen verwachten. Wanneer u terugkomt, dat we dan u blij tegemoet gaan. Heer, wilt u zo zegenen al het werk. Al het werk wat gedaan wordt om het evangelie uit te dragen. Om het te vertellen. Om het te laten zien. Geef dat wij dat ook kunnen doen. Dat wij ook getuigen zijn van u en dat wij uw kracht kunnen laten zien in woorden en in daden. Dat we de liefde van u kunnen laten zien aan de ander, aan de naaste. Heer, u accepteert ons, u neemt ons aan zoals we zijn. Geef dat wij dankbaar zijn en steeds uw richtlijnen gaan volgen. En de naaste liefhebben als onszelf. Heer, we dragen zo heel de wereld ook aan u op. Heel de wereld die in verwarring is door dat coronavirus. Er zijn zoveel slachtoffers. Er zijn zoveel mensen die daarmee te maken hebben. En we denken ook dat het nog heel erg kan worden. Dat er ook nog honger kan zijn in veel delen van het land. Dat er economische problemen kunnen ontstaan. En Heer, er zijn ook oorlogen, er zijn rampen. We denken ook aan wat er de afgelopen week in Beirut is gebeurd. Wat is dat toch erg wat daar tussen al die mensen is gebeurd. Zoveel slachtoffers die er zijn. Heer, wilt u daar ook aanwezig zijn met uw geest. En wilt u waar het kan ook troosten. Troosten voor al die slachtoffers die er zijn. Heer, we denken ook aan het volk Israël, aan uw volk. Het volk wat altijd in de verdrukking leeft. Ontferm u over hen. Wij zijn met hen in Jezus Christus verbonden. En Vader, wij denken ook aan de kerkenraad, aan de gemeente in deze tijd. Heer, wilt u een ieder nabij zijn, heel de gemeente. Geef dat we elkaar vasthouden, dat we bij elkaar horen als gemeente. We denken aan de jongeren, we denken aan al de ouderen, de eenzamen en de zieken. Degenen die in moeilijkheden zijn en die in lastige omstandigheden leven. Heer, we dragen dit alles aan u op en geef dat we elkaar als gemeente ook nabij zijn, elkaar ook steunen en troost geven. Heer, we willen u ook danken. We willen u danken voor de goede berichten die Sienke de Boer ook mocht krijgen na de operatie. Wilt u haar en ook de nabije familie nabij zijn? En Heer, we willen u ook danken voor broeder Bakker. Hij mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen, maar het is nog wel wachten op uitslagen. Er zijn nog onderzoeken gedaan en dan is het toch nog een hele spannende tijd die hij nu tegemoet gaat. Wilt u hem nabij zijn en ook de kinderen en verdere familie ook troosten met uw geest en hen allen omringen met uw liefde en trouw in deze komende tijd. Heer, zo dragen wij dit alles aan u op. Wilt u een ieder nabij zijn? Wilt u zegenen vandaag, de komende week? Want Heer, van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu ons geloof belijden met het lezen van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna de dienst afsluiten met een loflied. Ons slotlied is Psalm 150, vers 1 en 2. Looft God, looft Hem overal, looft de Koning van het heelal. Maar nu eerst de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwig leven. Amen.
Oh,
We sluiten nu de dienst af en na de zegenwoorden willen we samen zingen gezang 356, het derde vers. Amen, 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 dat we niet beschamen Jezus Christus onze Heer. Amen, God, uw naam ter eer. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. We zijn blij en dankbaar dat u mee mocht luisteren. Volgende week, 16 augustus, is er een dienst bij Arie en Oudje de Hoek. Dat is aan de Orde Lawijswiek 2 in Drachtens Compagnie. Het is in de open lucht, bij goed weer of in de sterk geventileerde stal. Er wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen. In die dienst zal dominee Sietsma van Oeveren voorgaan. De aanvang is 10 uur. Op 23 augustus is er weer een online dienst. En die zal worden verzorgd door dominee E.J. Terpstra. Ik wens u een fijne dag en een gezegende week. Fijn dat u ingeschakeld was.